Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Economenpanel. De Amerikaanse markt doet het nog steeds goed, maar er is wel slechter nieuws over de economische groei. En de nieuwe Europese importheffing op CO2 zou wel eens heel effectief kunnen zijn. CPB deed een onderzoek. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Met Casper ook eigen nieuws. Wat mag het zijn? Volgens mij kwam het al even kort voorbij. De arbeidsinspectie met een rapport over illegale arbeid.
Ja, dus het verbazingwekkende is dat Nederland niet handhaaft. En dat zou de makkelijkste manier zijn om toch wat te doen aan alle illegale mensen in Nederland. De illegalen die werken dus heel ruim onder de cao-loonprijs. En ja, voor bedrijven is dat erg makkelijk. En als het kabinet niet handhaaft. Dus in die zin denk ik dat de formatietafel hier ook wat mee kan doen. Meer handhaven, meer mensen bij de arbeidsinspectie inhuren.
Kleine pakkans, relatief lage boetes, niet eens geïndexeerd. Hè? Dat is nu het voorstel van de arbeidsinspectie. Alsjeblieft, indexeer alsjeblieft op zijn minst dan die boetes. Het is overigens, wordt er dan fijntjes bij gezegd, en daarvoor is het ook de arbeidsinspectie, bepaald niet de eerste keer dat dit geluid nu klinkt.
Nee.
En er gebeurt niks.
Nee, ja, dus dat is eigenlijk aan het huidige kabinet te verwijten, dat ze dat soort zaken eigenlijk laten lopen. Vrije markt. Maar ja, goed, dan krijg je wel de terugslag, ook in Nederland, dat mensen zeggen, ja, hoe komt het nou dat er al die buitenlanders hier zijn? Ja, de makkelijkste maatregel is handhaven. En jammer voor die bedrijven die dan wat duurder uit zijn.
Maar waarom zou er niks gebeuren? Want arbeidsmigratie en de manier waarop we werken met elkaar, dat was en is wel degelijk een thema.
Ja, het is zeker een thema, maar ja, als je te weinig ambtenaren inhuurt om te handhaven, dan gaat het fout.
Jouw korte reactie, Menno? Of langer, desgewenst?
Nou, het handhaven is natuurlijk, ja, als je een wet hebt, moet je hem handhaven. Dat vind ik een heel goed principe. En ik vraag me wel af of er arbeidskrapte juist bij de ambtenaren ook een rol speelt. Ik heb hier niet heel goed naar gekeken, maar ik kan me dat zomaar voorstellen, omdat het op allerlei vlakken bij de overheid en de private sector het knelpunt is.
Ja, vindt ze maar als Casper is hier dan eigenlijk de korte vraag.
Ja, betaal maar meer.
Ja, nou ja, en het is belangrijk om te handhaven. Dat is denk ik wel een heel goed principe. Maar je ziet in veel van dit soort issues dat de arbeidsmarkt zowel aan die private sector als aan de ambtenarenkant vaak het knelpunt is. En ja, dan is het antwoord toch inderdaad dat lonen daar een rol in kunnen spelen om het aantrekkelijker te maken om dan toch die rol op te pakken.
Dus dan gaat er wat meer geld naar de overheid. Maar dat is in dit geval wel te verantwoorden.
Ja, ik zou denken van wel, gegeven alle ophef ook over migratie.
Dit is misschien wel iets waar het kabinet wel uit zou kunnen komen.
Het is de makkelijkste optie.
We gaan naar de groei van de Amerikaanse economie. Die viel het afgelopen kwartaal tegen, blijkt uit cijfers van afgelopen donderdag. En dat terwijl het in 2023 zo goed ging dat renteverlagingen uitgesteld werden. En bovendien is daar nog steeds van te zeggen dat dat naar achteren wordt geschoven. Waren jullie verbaasd over deze cijfers die door anderen wel als een schok zijn getypeerd?
Nee, als je gewoon kijkt naar de verwachting voor dat kwartaal en wat eruit kwam, is het inderdaad beduidend lager. Wij hebben wel het beeld dat de Amerikaanse economie juist door de renteverhoging op een gegeven moment gaat afzwakken. Maar dat tegelijkertijd het lastiger zal zijn dan is aangenomen tot voorheen om die inflatie te bestrijden. Nou, dat laatste beeld, inmiddels is de markt daar wel, heeft ons een beetje ingehaald. Hè? Nu is iedereen wel een beetje bang dat het wat langer duurt met de inflatie. De vraag is of die afkoeling die we nu in de achteruitspiegel zien, hè, in de economie, hoe snel die dan doorwerkt naar de arbeidsmarkt. Want ja, alle cijfers zijn dat het daar nog krap is. De laatste banencijfers waren ook nog sterk. En de inflatie, waar ook het laatste nieuws teleurstellend is. Ja, en als die inflatie niet duidelijk omlaag gaat, ja, dan heeft de Fed eigenlijk geen argument om te verlagen. We zitten nu op september, maar als het te lang duurt, dan is dat zelfs eigenlijk niet realistisch. Ja, en dan maakt het niet uit hoe hard de economie groeit. Als je niet dat tastbare bewijs ziet van een ruimere arbeidsmarkt, lagere inflatie. Ja, dan ga je toch niet die rente verlagen. En dan heb je gewoon stagflation. Hè? Wat niet leuk
is.
Maar
stagflatie, het is genoemd.
Ja, ik heb het toch gezegd.
Voor Casper is het nog niet zover.
Daar zijn we ver van weg. En twee panels geleden was ik al heel ambivalent op het vooruitlopen van de markten. Het zijn altijd lange doorlooptijden. Dat weten we uit monetaire economie. Ja. Het duurt gewoon een tijd voordat je de zaak onder controle hebt. Of als je een impuls geeft, dat die doorwerkt. Ja, en dat is gewoon wat we nou zien. Plus dat de Fed ook nog op twee benen hinkelt. Ook naar de arbeidsmarkt kijkt.
Ja, want hoe moet je die zaken wegen?
Die twee balletjes of schoteltjes probeer ze allebei in de lucht te houden. Moeilijk af te wegen. En dan komen er ook nog verkiezingen aan. Uiteindelijk in september denk ik dat ze niet veel meer durven te doen.
Oh, die verkiezingen die moet je meewegen? Want we hebben hier toch te maken met een onafhankelijke centrale bank?
Ja, niks is onafhankelijk in dit leven. En zeker de Fed niet.
Ja, ze hebben wel natuurlijk een beetje de neiging om niet vlak voor de verkiezingen iets te gaan doen. September zou dan juist een goed moment zijn om dan. Maar de vraag is of ze daarna nog wel iets durven. Dat zou dan een argument. Dat zou het moeilijker maken in september. Want aan de ene kant zouden ze dan denken van, als ik iets moet doen, moet ik het nu doen. Want anders zitten we te dicht op de verkiezingen. En we proberen een beetje gepaste afstand daarvan te houden. Dat is niet per se een kwestie van onafhankelijk of niet. Het is juist een beetje om onafhankelijkheid te laten zien dat ze niet zich echt willen mengen in dat verkiezingsdebat.
Het rare is natuurlijk dat mensen in Amerika vooral kijken naar inflatie. En Trump doet dat ook. Dat Biden voor de voeten.
Maar dat zie je
terwijl
ook in je
arbeidsmarkt
portemonnee
zo goed is. Ja. Ja, wat willen mensen nou?
Ja, ze willen alles goed is. En als het niet goed is, dan is het de schuld van Biden.
Maar inflatie is toch een probleem voor mensen? Aan de pomp?
Ja.
Of als ze boodschappen doen? Dan mag je toch wel naar kijken, ook als je je stem uitbrengt.
Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Als er heel veel meer mensen zonder werk zitten, is dat denk ik toch een groter probleem dan dat de prijzen een beetje stijgen. Maar goed, het is.
Het is wel zo, als econoom kijk je naar hoe erg mensen inflatie vinden. Zelfs als de lonen daarvoor compenseren. En dan verbaas je, in ieder geval ten opzichte van de textbook. Maar ik denk als psycholoog zal daar minder moeite mee hebben. Want mensen denk ik, en daar is ook wel wat bewijs voor, dat als ze naar een salaris kijken en een salarisverhoging, dan denken ze van, dat heb ik goed gedaan. Ik heb een salarisverhoging verdiend. En als ze zien van de prijzen overal te hoog zijn, dan zeggen ze van, Biden heeft het slecht gedaan. en dan denken mensen niet van, maar die loonsverhoging komt eigenlijk puur omdat de prijzen hoog zijn. Ze dichten het een beetje meer naar zichzelf toe.
En Casper, die economie en de economische groei, die zwakt wat af, maar ik heb ook wel begrepen de afgelopen dagen, en als je naar de percentages kijkt, dan zou je ook je toch niet heel veel zorgen moeten maken, dat we altijd kunnen spreken van een economie die tamelijk hot is.
Ja, nee, de impulsen die zijn gegeven en die nou ook weer natuurlijk de economie instromen door de uitgaven aan defensiespullen, ook voor Oekraïne.
80% landt uiteindelijk in de VS.
Precies, dus dat stimuleert die economie, ja. En het inflation pact van Biden, dat speelt ook nog steeds een rol.
Ja, het reduction, hè? Van inflation.
Ja, inflation reduction act. Maar,
Overigens, over die inflatie. Ik kwam wat uitspraken tegen van Yellen, minister van Financiën. Die zich gaat de grootste bijdrage aan die inflatiecijfers. Dat zijn woningprijzen, huurprijzen. En die gaan echt wel naar beneden. Die zijn al naar beneden aan het gaan. Dus met andere woorden, die inflatie, dat loopt er wel een beetje uit. Delen jullie die analyse?
Nou, we denken ook wel dat de inflatie wat af gaat nemen. Maar het gaat niet snel genoeg. Dat is een beetje het probleem. Ja, dus het stagneert nu een beetje. En de Fed moet echt vooruitgang zien. Want als het op de huidige niveaus blijft plakken, ja, als ze dat dan zeg maar accepteren, dan sturen ze ook een beetje signaal van, we vinden dit oké. Maar het is niet oké, want je moet naar je doelstelling. Dus ze kunnen het niet echt voorloven om heel lang die inflatie zeg maar door te laten gaan zonder actie te nemen.
Maar zo zijn we dan van, volgens mij eerder verwacht dit jaar, 6-7 verlagingen naar. Casper, hou jij daar rekening mee? Een scenario waarin die rente niet omlaag gaat, niet gelijk blijft, maar zelfs
omhoog.
Ik durf nu alles maar te suggereren, Casper.
Ja, het zou kunnen. Er zitten best wel wat haviken in de Fed.
Ja,
als de inflatie verder oploopt en de arbeidsmarkt die blijft goed, ja, dan zou dat best kunnen.
Ja, ook al neemt de groei misschien wat af, als inderdaad die arbeidsmarkt krap blijft en de inflatie wil niet omlaag of gaat zelfs niet omhoog, inderdaad, dan kan dat best wel. We waren nooit eens met die idee dat er heel veel renteverlagingen zouden komen. Dus wij zaten überhaupt wat voorzichtiger in de wedstrijd. Maar wij zijn zelfs een beetje ingehaald door de werkelijkheid nu. We zijn zelf ook van juni naar september gegaan. Maar we houden echt wel rekening mee dat september niet lukt. En het kan een renteverhoging worden. Het zou nog steeds kunnen.
We hebben het eerder ook wel gehad over de ECB. De ECB die de Fed dan gaat inhalen. Nou ja, dat is natuurlijk nu aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ja. Met welke gevolgen? Wisselkoers misschien een beetje?
Ja, dat zie je natuurlijk al. Dat de euro onder druk zetten. Het is niet, dat op zichzelf is niet reden genoeg voor de ECB om niet in actie te komen als de inflatie maar duidelijk omlaag gaat. Ja.
Duidelijk uitgemaakte zaak, toch?
Ja, het lijkt.
Maar, we weten
maar goed,
echt
wisselkoers, er is bijna pariteit nu tussen de dollar en de euro. En dan zal die wel verzwakken. Ja, en dan betalen wij wel heel veel meer voor energie. En, maar goed, ja, hetzelfde speelt natuurlijk ook in Japan.
Ja.
So be it. Ja, gaan de zwakke broertjes winnen in de ECB.
Ja, het is natuurlijk wel interessant, want we importeren nog meer energie dan vroeger. In de zin nog meer. Dat is misschien niet helemaal zo.
Voor Nederland wel natuurlijk.
Er komt meer gas via zee, inderdaad. Dus dat is toch wel meer energie dan vroeger dat een wisselkoerseffect in zit. Dat verhoogt de blootstelling aan het buitenland iets. Maar in het algemeen kan je wel stellen dat Europa is niet een enorme open economie als geheel. Dus de wisselkoerseffect is niet de eerste order effect. Het speelt mee. Het weegt absoluut in de grotere berekening. Maar als inflatie voldoende afneemt en de economie niet zo sterk blijft, ja, dan is er gewoon voldoende reden om de rente iets te verlagen.
So be it. Zo wordt er niet gedacht over de huizenmarkt. En zeker daar waar het gaat over de huren. Daarover gaan we het hebben.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Casper de Vries en Menno Middeldorp zijn de leden van het Economenpanel. En we beginnen bij jullie vakbroeders. Economen die een artikel schreven in ESB. Het Economenvakblad. Betaalbaar wonen vraagt om bouwen op de duurste plekken. Want ja, om de woningnood op te lossen en betaalbare woningen te creëren, moet er nu eenmaal meer gebouwd worden. En begin dan vooral daar. Dus hè, als ze het
hier.
Heel strikt zouden. Ja, in Amsterdam. Nou, Rotterdam misschien toch ook wel op bepaalde plekken, Casper.
Yes,
maar
yes.
Ze zeiden wel, die economen, ja, als we het heel strikt zouden opvatten, dan zouden we eigenlijk alleen maar in Amsterdam kunnen bouwen. In ons model, maar dat kan al helemaal niet, want je hebt ook nog te maken met ruimte, plekken, locaties. Maar is het zo logisch als wat?
Nou ja, het is eigenlijk een mooie analyse, omdat die analyse rekening houdt met toestroomeffect, dus het omgekeerde van het weglekeffect bij CO2. als hier meer gebouwd wordt, dan gaan er ook meer mensen hier naartoe. En daar houden ze rekening mee om die prijzen laag te houden of te drukken, moet je dan daar bouwen waar je rekening houdt met de huidige tekorten. Dat is het statistische tekort, maar ook met het toestroomeffect. En dat doen ze dan met behulp van elasticiteiten.
Elasticiteiten, dat verdient in dit panel misschien geen toelichting, maar dat heeft dan te maken met de elasticiteit.
Dat hier de hoogste prijzen eigenlijk worden betaald, zo leggen ze het ook uit. Als je geen rekening houdt met dat toestroomeffect. Ik weet nog dat de eerste Brunoordbrug werd gebouwd in Rotterdam. En 3 jaar later was het alweer mis en moest de tweede brug er komen. En nu misschien een derde. Want mensen gaan dan ergens anders wonen.
Ja. Ja, en dat is wel een. Dat is denk ik misschien het meest duidelijke inzicht. Dat ze dat laten zien hoe belangrijk dat is in hun verschil. Want die intuïtie van bouwen waar het duur is natuurlijk, daar heb je geen model voor nodig. Om wel goed in kaart te brengen van hey, hoe belangrijk is dat toestromingseffect. En dat kunnen we ook laten zien in de cijfers. Die is iets minder intuïtief. Hè? En ook iets minder intuïtief voor de politiek. En wordt ook niet goed rekening mee gehouden in de manier dat dat woningtekort wordt berekend. Want er wordt gewoon gekeken naar wie woont daar en hoeveel huizen hebben die mensen daar nodig. Maar ja, als je dan huizen gaat bijgebouwen, dan zegt iemand in een ander gebied van Nederland, hey, er is daar een huis in Amsterdam en ik wilde altijd in Amsterdam wonen, want dat is dichtbij mijn werk. Ja, dan wordt dat huis dus ook gekocht, misschien door iemand die niet in Amsterdam woont. En dat is ook een van de interessante conclusies uit deze studie. Is van, dan kan je heel veel gaan bouwen in Amsterdam en dalen de prijzen in Amsterdam niet eens zoveel. Het is in andere regio's waar de prijzen dalen, want ja, mensen die daar wonen, die zien kans om dan dicht bij hun werk te gaan zitten of dicht bij de dingen die ze leuk vinden. Er is altijd gewoon nog vraag voor woningen in Amsterdam. Maar daarmee maken ze iets beschikbaar, een ander deel van het land, waardoor daar het meer betaalbaar wordt.
Is dit nou een mooie papieren exercitie of kun je hier nog beleid uitmaken?
Nou ja, ik denk wel dat beleidsmakers hier rekening mee moeten houden. De zaken zijn geen vastgeklonken iets. Mensen bewegen. En als je ergens anders de nood lenigt, ja, dan trekken mensen dus juist daar naartoe. En Amsterdam is blijkbaar de meest gewilde plek. Dat kan natuurlijk Rotterdam, als Rotterdam maar niet begrijpen. Maar
ja, er zijn ook andere steden waar dit ook voor opgaat.
Het is de Randstad, hè, geloof ik.
Ja, maar ook zelfs Maastricht werd ook genoemd als een stad waar het veel effect zou hebben als je daar gaat bouwen. En het betekent dus dat je daar inderdaad wel rekening mee kan houden. Maar ik denk dat de beperkingen zitten niet zozeer in de wil om in steden te bouwen, maar meer, of dichtbij steden te bouwen, maar meer in alle andere belemmeringen die daarvoor zijn. Ja. We willen gewoon niet echt compromissen maken voor de alle andere eisen die aan onze omgeving. En dan heb je ook nog eens een keertje de bewoners die niet zo blij zijn als er opeens een grote bouwproject naast hun gedaan wordt. Waardoor het gewoon uiterst moeilijk is om dat aanbod te realiseren.
Ja, we gaan, als we het toch over dat aanbod hebben, naar de wet betaalbare huur van de missionair minister voor Volkshuisvesting.
Juist niet over het aanbod.
Hugo de Jonge. Inderdaad. Vraag en aanbod komen hier elkaar toch ook tegen, maar of dat op de goede manier is, dat is nog maar de vraag. Het heeft wel een meerderheid gekregen nu in de Tweede Kamer. Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Hugo de Jonge, ik herhaal hem toch nog maar, zegt: ik kies hier de kant van de huurder. Dit is buitengewoon goed nieuws. Aan de andere kant jaagt het natuurlijk de beleggers de stuip op het lijf.
Ja,
wat doet het met Casper de Vries emotioneel?
Nou, ik heb geen tweede huis, of nog ben ik daar belegger in. Dus wat dat betreft sta ik er neutraal in. Kan er rustig over praten. Maar het effect zal niet morgen daar zijn. Voor de mensen die blijven wonen in een woning die nu te hoge huurprijs heeft wel. Maar hoeveel dat lenigt op termijn, dat is toch behoorlijk moeilijk in te schatten. Omdat het ook de prikkel om meer te bouwen en te investeren in bouwen behoorlijk vermindert. Ja. Maar goed, het heeft natuurlijk ook te maken met de ruimte in Nederland. Dus als je verder niks meer bouwt en je verlaagt voor iedereen de huurprijzen, ja, dan zal iets anders
gaan scheuren. Dat was niet zijn bedoeling, hè? Hij heeft bij het aantreden, natuurlijk wel gezegd, 900.000 woningen voor 2030. Niemand die daar meer in gelooft, maar de ambitie was wel om te blijven bouwen.
Ja, ambitie bouw je geen huizen mee. Dan moet je ook echt wat dingen doen. Nee. Uiteindelijk is het heel, Als je hebt een aantal woningen, je kan een aantal woningen uitbreiden. En dan als alle andere opties zijn echt, zeg maar, verdelen van de pijn onder de verschillende groepen die er zijn. En hij zegt: ik kies voor de huurder. Ja, je kiest voor inderdaad de huurder die al in een huurhuis zit. Maar hiermee creëer je dus weinig prikkel om aanbod te creëren in de vrije huurmarkt. En daarmee zijn de mensen die daaraan toegewezen zijn, zeg maar, die misschien niet kunnen voor verschillende redenen of niet willen kopen in de koopmarkt. Die zitten dan een beetje knel, want die kunnen dan minder makkelijk een huurhuis vinden. Er wordt heel veel de nadruk gelegd op de belegger. Maar goed, de belegger is niet degene die in het huis woont. Er woont wel iemand in een huurhuis die door een belegger wordt aangeboden.
Dat als die belegger dan zegt: ik verhuur het niet meer, want dat is voor mij niet meer rendabel, daar win ik het niet op, dan verkoop ik het.
En dan kan je een starter erin doen.
Beste geval kan er dan iemand inderdaad wonen die ook geen hele dikke portemonnee heeft, maar dat wordt betwist.
Maar het is herverdelen. Hè? Dus wil je het naar een huurder in de vrije sector, of wil je het naar een starter geven? Maar uiteindelijk, je creëert geen extra woningen, dus het is allemaal verdelen. Hij zegt het in feite ook best wel eerlijk, van: ik kies voor een bepaalde groep. Ik ga hun bevoordelen in deze, in deze mix.
Nou, als je nieuw bouwt, dan mag je die huur meer verhogen dan in het oorspronkelijke voorstel.
Ja,
en dan zegt u gewoon: jongen, dan kom ik toch mensen wel tegemoet.
Ja, sorry.
Oh ja? Nee?
Ja, het is een hele tijdelijke maatregel, 2 jaar, dus dat gaat geen effect sorteren. Is mijn mening. De overheid is totaal onbetrouwbaar, dus in deze. En ja, je moet dat soort maatregelen moet je dan ook voor hele lange termijn nemen. En als je dat niet doet en je daar ook niet aan houdt, ja, dan gaat dat geen.
Maar per saldo dus geen goed nieuws dat die wet erdoor is in de Tweede Kamer.
Poeh, ik vind het heel moeilijk om, inderdaad, voor wie sta je? En het is eigenlijk een soort van inkomensvermogensverdeling effect.
Het is een verdelingswet, niet een het lost het huizentekort niet op. En daar zijn andere dingen voor nodig. En daar is die studie van die we net bespraken nuttiger in. Die geeft in ieder geval een richting hoe we aan het kernprobleem kunnen werken.
Hadden het eigenlijk moeten omdraaien in de onderwerpkeuze. Eerst de problemen en dan
dat
met de studie
niet,
komen.
Dat zeg ik niet. Er is geen kritiek op de redactie die ik hier aan het geven ga. Dat is toch een observatie. Je maakt er meteen iets anders van.
We gaan meteen naar een ander rapport. Nou, niet meteen, maar wel in de tweede.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Het economenpanel is de gast. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. En Menno, volgens mij is het echte economenpanel eigenlijk gewoon licht een paar dagen achter ons. Koningsdag, hè?
Ja, dat was echt onderhandelen voor gevorderden. Dat was goed.
Dat was echt goed. Goed, we gaan naar Europese kwesties. Over 2 jaar zal de EU een extra CO2-heffing vragen over geïmporteerde producten uit vervuilende sectoren. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Zo wil de EU voorkomen dat vervuilende Europese bedrijven hun productie over de grens verplaatsen om zo goedkoper met meer uitstoot te produceren. Volgens een publicatie van het CPB van vorige week zal dit systeem een derde effectiever zijn in het voorkomen van CO2-weg. Met weer dan het huidige Europese emissiehandelssysteem. Casper, ben je ook zo positief?
Ja, ik denk dat het een goede analyse is. De grap is dat het in het buitenland vervuilender, of buiten de EU, de industrie gemiddeld vervuilender is dan in Europa. En dan werkt dit systeem eigenlijk dat weglek-effect tegen. Dus ik denk dat een slimme maatregel is.
En dan zijn er 2 systemen die in ieder geval tijdelijk nog naast elkaar bestaan. Want dat emissiehandelsrechtssysteem, dat is er dan ook nog tot 2040?
Ja, dat is er ook nog. Eigenlijk, maar Nederland heeft onlangs dus ook nog een extra belasting op vervuiling ingesteld. En dat lijkt me nou niet slim in een Europese markt waar we gelijk speelveld willen hebben.
Want daar was het plan over de leefomgeving. Ja, je hebt wat adviseurs van de regering ook wat kritischer over. Hè? Je hebt ook maatwerkafspraken. Die zouden dan beter uitpakken dan deze extra CO2-heffing, meen ik. Het wordt anders wel heel erg veel of ongelijk.
Ja, nou ja, inderdaad, het is ongelijk speelveld binnen de EU. En dat moeten we juist niet willen. Sowieso niet. En daar kan je dan misschien met andere maatregelen iets aan doen. Misschien zelfs subsidie. Maar op zich, die Border Adjustment Tax.
Wat is jouw eerste indruk van de studie en van het hele mechanisme dat wordt opgetuigd, Menno?
Nou, het is wat het doet wat het hoort te doen. Namelijk, het zorgt ervoor dat als wij dingen kopen, niet ervoor kiezen om het uit het buitenland te halen waar er meer CO2 wordt uitgestoot, omdat het daar goedkoper is. Het corrigeert voor dat CO2-effect. En dat betekent dus dat het weglekken wordt door die grensheffing, wordt het direct aangepakt. Dat is ook precies waar het voor is. Maar er wordt een beetje gesteld alsof die gratis rechten er alleen maar waren als een manier om weglekken te voorkomen. Eigenlijk waren ze natuurlijk gewoon een manier om de concurrentienadeel te verzachten voor de industrie. En dat het is ook zo dat die grensheffing dat gedeeltelijk doet. Maar het is vooral effectief om te zorgen dat de CO2-uitstoot van onze producten omlaag gaat. Het is niet zo dat het alle vormen van concurrentie zeg maar weg uitschakelt voor de industrie. Want als een Europees bedrijf wil exporteren naar een ander land, ja, dan hebben ze nog steeds het nadeel van dat ze hier meer moeten betalen voor hun CO2 dan hun concurrenten in het buitenland. En het is ook zo dat een bedrijf moet in staat zijn om CO2 efficiënter te produceren dan het buitenlandse concurrent. Dus als je een buitenlandse concurrent hebt die wel weet CO2 besparend zeg maar te opereren, ja, dan wordt het door deze grensheffing, wordt dat effect, dat concurrentienadeel, wordt niet opgeheven, want het gaat alleen maar over CO2. En dat is logisch, omdat de doelstelling van het hele systeem, de combinatie van de CO2-handel plus deze grensheffing, is om CO2-uitstoot te
bestrijden. Maar je bent het dus nog niet.
Nou ja, nee, je komt er ook niet als je dat als hoofddoel hebt. Hè. Dat betekent gewoon dat als jij niet als bedrijf je CO2-uitstoot efficiënter maakt, dan word je met dit systeem op een concurrentienadeel gezet. Als je dat nadeel dan weghaalt, ja, dan wordt de prikkel om te bezuinigen op CO2 ook weggehaald. Maar het is meer een waarschuwing richting bedrijven. Denk niet dat als deze grensheffing er komt, dat je er al bent met je concurrentiepositie. Je moet juist investeren in groenere energie om er te komen.
Maar dan moet je... Want die CO2-rechten, die gratis rechten, die worden ook verminderd.
Die worden afgebouwd. En dus dat komt pas.
Dat effect hou je nog steeds.
Ja, en die wordt steeds groter, want die rechten, zoals je zei, worden afgebouwd. En dat wilden ze pas echt goed inzetten, totdat ze wisten dat er een grensheffing zou zijn. Want anders zou de concurrentienadeel te groot zijn. Maar het betekent niet dat alle concurrentie-effecten weg zijn. Bedrijven moeten dus investeren in vergroening.
Ja, maar dan komen we uit bij de kritiek van dat planbureau over de leefomgeving over die extra CO2-heffing. Toen werd gezegd, prima als je het bedrijfsleven wil aansporen te verduurzamen, maar dat moet dan wel kunnen. Er moet voldoende duurzame energie zijn, het stroomnet moet op orde worden gebracht. En misschien moet je toch nog eens goed nadenken over grote projecten om CO2 als tijdelijke oplossing op te kunnen slaan. Want sommige bedrijven zitten een beetje in de val. Die willen misschien wel, maar die kunnen niet.
Nee, dat is een probleem natuurlijk in Nederland. Ja, je hebt toch een soort regie nodig op centraal niveau die al die zaken als je aan het ene touwtje trekt dat er ergens anders ook iets gebeurt. Ja, dat is een tijd lang niet zo onderdeel geweest van de overheidsinzichten. En ja, dat is wel zo. Dus alles hangt met elkaar samen.
Nou ja, het is duidelijk dat er flink in de elektriciteitsnetwerk en moet geïnvesteerd moet worden. En dit is en nog een reden daarvoor.
Overigens wordt er in die CPP-studie met extra nadruk natuurlijk gekeken naar de Nederlandse economie. En er wordt gezegd, de Nederlandse uitvoer is vooral binnen de EU. Dus Nederland heeft niet zo heel veel te maken met die buitengrenzen van Europa, letterlijk. Daardoor werkt een daling van de export naar niet-EU-landen. Door dit mechanisme wordt die duurder, maar beperkt door. Terwijl Nederlandse producenten profiteren van een grotere uitvoer naar andere EU-lidstaten. Daar zit dan de winst in?
Ja, je legt het goed uit. Ja. Dus dat is het effect. Dus Nederland, je exporteert. Het is een beetje het omgekeerde van wat ik net uitlegde. Hè. Dus als jij veel exporteert naar het buitenland en ze hebben daar geen CO2-heffing, ja, dan sta je toch op een concurrentienadeel. Maar als je veel importeert, vooral naar Europa, ja, dan heb je dat effect dus minder en kan je er dus meer van profiteren.
Rimpeling in de vijver wordt er dan ook nog weer bij gezegd. Want ja, het gaat hier over een deel van de industrie en dat is niet zo'n heel groot deel van de Nederlandse economie. Dus laten we ook niet al te opgewonden worden.
Nee, dat klopt. Het is vooral de energie heel intensief. De industrie die heel energie-intensief is. En dan een deel is al verdwenen, zoals aluminiumproductie. We hebben natuurlijk nog enkele hele grote vervuilers, zoals Tata Steel. Hopelijk is het daar een voldoende prikkel voor om toch snel.
We hebben een paar miljard nodig, dat is uitgerekend door deskundigen. Zou je het erover hebben?
Ja, goede vraag.
Nou, ik denk, ik stel ook eens een keer een goede vraag.
Zou je het ervoor over hebben? Ja, als het uit zou kunnen op lange termijn, misschien moet je het dan.
Maar deze grensheffing zorgt er juist voor. We hebben staal nodig. Hè? Dus dat betekent dat er in ieder geval vanuit CO2-perspectief nog gewoon een markt gecreëerd wordt voor staal in Europa. En als er veel CO2 voor uitgestoten moet worden, ja, dan is het duurder. Maar als er niemand anders is die het groener kan doen, ja, dan blijf je dus die markt houden. En de grensheffing zorgt er dus voor dat die markt er blijft.
Maar als het duurder is, dan kom je misschien in de buurt van wat true pricing wordt genoemd, of een eerlijker prijs. Dat gaan jij en ik uiteindelijk als klanten, consumenten natuurlijk merken.
Ja, klopt. Dus uiteindelijk, als jij iets koopt met veel staal erin, ja, dan ga je dat merken. Of veel andere, waar veel CO2-stoot achter zit, dan merk je dat. Maar in deze studie staat ook dat het uiteindelijk het effect, hè, het totale effect van alle dingen die wij kopen waar veel uitstoot in zit, dat ook wel meevalt op je portemonnee per jaar. Het is natuurlijk, mensen vinden het niet fijn, maar het effect is niet desastreus voor de economie of voor de consument.
En dan is er nog iets dat er geen rekening wordt gehouden met als die producten met heel veel elektriciteit worden gemaakt. Want daar wordt dan weer geen heffing op gezet. Uiteindelijk zullen we dat ook moeten doen.
Nou, maar de elektriciteitsproductie zit ook in het systeem.
Als je direct elektriciteit importeert wel. Maar als de elektriciteit wordt gebruikt om staal te produceren, weer niet. Nou ja, goed.
We moeten ook iets te bepraten hebben in dit economenpanel. Een volgende keer. Dus mooi dat we nog geen sluitend systeem hebben. Ik dank Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Tot over een tijdje.
Ja.
En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, is hier over een goed kwartiertje alweer voor de verandering. Dus tot dan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Ongevraagd advies.
Wie geen Nederlands spreekt, wordt in de rechtszaal geholpen door een tolk. Maar dan moet die tolk wel secuur vertalen en genoeg betaald krijgen. Sinds het stelsel voor tolken recent is veranderd, krijgen tolken minder betaald en worden de vakmensen weggeconcurreerd door collega's van een lager niveau. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Dylan Jezilgus, minister van Justitie en Veiligheid. Dat komt van Irene Boon, oprichter van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Irene, goeiemorgen.
Hi, goedemorgen.
Ja, niemand wil dat natuurlijk. Je zit in een lastig pakket, je bevindt je in de rechtszaal en dan word je bijgestaan door een tolk van een lager niveau. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Ja, dat is de grote vraag wat mij betreft ook. Kijk, vroeger tot 2020 was het zo dat je beëdigd moest zijn om voor de overheid te werken. Dat is nog steeds zo. Alleen tot voor kort kon dat alleen als je C1 taalniveau had. En dat niveau is verlaagd naar B2. Ik moet je zeggen, ik heb toen ik eindexamen deed VWO, 150 jaar geleden spreekwoordelijk, ook wel eens zo'n taaltoets gedaan. Daar kwam uit B2. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik iemand bij zou moeten staan die voor het hekje komt te staan op verdenking van een strafbaar feit. En dat mijn vertaling, dat diegene wel afhankelijk is van mijn vertaling, of die wel of niet veroordeeld wordt. Ja. Dat is echt bizar. Ja,
maar het is ook niet meer zo aantrekkelijk om als tolk te werken voor de overheid. Het FD schreef in het artikel over een situatie waarin tolken dan kwamen om mensen bij te staan in de rechtszaal, maar de verdachte was niet opkomend dagen. En dan betekent het geen verdachte, geen werk, een vrije dag, dus ook geen geld. Ja, dat risico loop je natuurlijk liever niet.
Nee. En dat is een beetje wat de minister van Justitie dan noemt. Ja, dat hoort nou eenmaal bij ondernemerschap. Die tolken die zijn met de introductie van de marktwerking in die sector dus eigenlijk tegen wil en dank een beetje ondernemer geworden, die dan dit risico maar moeten dragen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, omdat zij verplicht zich aan moeten sluiten bij intermediairs. Dus er is een hele vreemde situatie ontstaan, waarbij tolken dus moeten concurreren met elkaar. Maar dat is niet meer op een gelijkwaardige manier. Hè. Dus iedere C1-tolk concurreert met 10 andere C1-tolken. Maar daar is nu via de achterdeur een kwaliteitsverlaging toegestaan. Ja, je kan je voorstellen dat tolken van een lager niveau ook een lager tarief vragen. Ja. Dus dat staat enorm onder druk.
Maar dat lagere niveau, dat is waarschijnlijk niet uit wilde natuurlijk. Hè. Er moeten genoeg tolken worden gevonden om überhaupt mensen bij te staan. En er zal wel een tekort zijn. Dus gaat die ondergrens naar beneden?
Nou ja, die dus vind ik zelf niet zo logisch. Kijk, als het gaat om gewoon vertalingen van een supermarktfolder, zeg ik even, dan maakt het misschien niet zo heel veel uit dat je tot achter de komma precies weet wat er nou staat. Maar als het gaat over rechtbanktolken of IND-procedures of nou ja, die zaken waar echt grondrechten in het geding zijn, dan kan je niet zomaar zeggen, ja, we hebben er te weinig. Nou, weet je wat we dan doen? Dan zetten we de deur open voor een lagere kwaliteit. Jammer dan van die grondrechten, want dat is natuurlijk een rechtsstatelijk probleem. Dan is het veel wijzer om te zorgen dat meer mensen dat C1-niveau gaan halen. Dan krijg je en weer een eerlijkere concurrentie. En je vult het tekort aan. Maar wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk een schaarste probleem wordt opgelost met een slag in de kwaliteit. De kwaliteit moet omlaag om de schaarste te verminderen. En dat kan, als het gaat over grondrechten, echt niet de bedoeling zijn.
Maar dan zeg je terecht en logisch natuurlijk, zorg dan dat er weer wat meer vissen in de vijver zitten, dat meer mensen het werk van tolk willen doen. Dat willen ze op dit moment niet. Heeft dat dan alleen te maken met de condities waaronder ze moeten werken? Dus je moet je aansluiten bij zo'n bemiddelaar. Je krijgt per dag betaald, geen wettelijk vastgesteld loon. Als je dat verandert, ben je er dan?
Nou, er is een aantal problemen dat tezamen maakt dat die tolken eigenlijk niet meer voor de overheid willen werken. Dat is in de eerste plaats de problematiek van die intermediairs.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.